Dankjewel, Tom. Ik wil even zo die kabels... Oh, water ook. Fantastisch. Even de kabels zo heel voorzichtig aan de zijkant doen, anders wordt het heel snel een nog meer interessante preek dan waar ik op had gehoopt. Ja, mooi om zo een aanbidding te gaan in de tegenwoordigheid van God. Om het over Jezus te hebben. En zo werd het ook gezegd. Hij deed zijn koninklijke majesteit van zich af en hij werd een dienstknecht. En dit is het verhaal, ons verhaal, het verhaal dat we verkondigen. Er was ooit een man geboren, maar hij was niet zomaar een man. Hij was de zoon van de levende God, van de enige ware God. Zijn naam was Jezus. En op het eerste gezicht leek hij gewoon een mens, een nederige, eenvoudige man. Het was zelfs zo dat mensen die voor hem stonden, hem in zijn gezicht aankeken en niet doorhadden dat hij de zoon van God was. Sommigen, zoals de Farizeeën, en de Farizeeën was, ja, ze waren eigenlijk een groep mensen die een Messias verwachting hadden en zeiden, als wij die hemelse bruidegom verwachten, moeten wij door bepaalde reinigingsrituelen onze bruidskleed schoonhouden. En daarom hebben ze gebod op gebod, regel op regel, wet op wet gemaakt. Om te zeggen op dat wij het waardig zullen zijn. Maar ze gingen daar gewoon op een verkeerde, zelfbedachte manier om. En zij stonden voor Jezus en keken hem in zijn ogen aan. En ze dachten, bam, van die man moeten wij afkomen. Hoe gaan wij hem doden? Jezus zag er gewoon normaal uit. Als je hem zag, had hij geen glorie dat je zou denken, wauw. En geen uiterlijk dat jij zou denken, och, hier sta ik voor een koninklijke. Maar hij was vol van genade in waarheid, zoals geen enkel ander mens die ooit op aarde geleefd heeft. Want hij was God de Zoon. En al leek hij uiterlijk niet bijzonder, begonnen sommige mensen uiteindelijk na een tijdje door te krijgen, ik moet dit niet eigenlijk doen, ik ga het doen, vergeef mij, ik weet jullie zijn vol vergeving. Ik schrijf het even zo, nee jij mag zitten, het is om jou te kunnen zien dat ik dat doe. Nee het is goed, ga maar weer zitten, nu heb ik jou in mijn ooglijn. Top. Ik kan bijna iedereen met die pilaar, jou kan ik niet zien, maar met die pilaar kan ik niet zoveel doen. Misschien als de Heer een soort Simpson-wonder doen, maar ja. Dat wil ik misschien toch in ieder geval niet proberen. Maar sommige mensen zagen Jezus en wandelden met hem en begonnen na een tijd door te krijgen. Wacht eens even, deze man is niet zomaar een mens. Hij is meer dan een leraar. Hij is meer dan een profeet. Hij draagt het beeld van de onzichtbare God. Hij is God die mens geworden is. Op een dag zei een van zijn discipelen tegen hem, wij willen God zien. Laat ons de Vader zien. Heel eerlijk gezegd snap ik het. Ik snap het. Hier bij mij zit een jongen. Jacob, ga even staan. Dit is mijn zoon, mijn oudste. Ga maar weer zitten. Nou, ik ben getrouwd met zijn moeder. Nu al ruim 18 jaar. Wel, bijna 18 jaar zou ik moeten zeggen. Maar 20 jaar geleden, in 2005, ontstond er in januari 2005 een stukje mailcontact met mij als Zuid-Afrikaanse jongen daar vanuit Zuid-Afrika. Met een Nederlands meid hier in Hoorn. Omdat onze ouders elkaar kenden. Want mijn vader kwam hier spreken in Nederland in 2004 voor het eerst. En mijn moeder kwam terug in Zuid-Afrika en zei, Laurens, wat heeft die voorganger Wittenberg, Kees en Treini Wittenberg, daar in Hoorn toch een prachtige dochter. En ik zei, ach mam, ik regel mijn eigen zaken, dankjewel. Maar uiteindelijk door een vernuf en slimmigheid van mijn moeder ontstond er mailcontact tussen mij en Sanne in januari 2005. En het was gewoon zo'n klein berichtje. Hoi Sanne, hier zijn de... Of zij zei, hoi Laurens, hier zijn de foto's van je ouders. Je moeder zei, ik moet jou mailen en de foto's sturen. En zijn er ook leeuwen in de straten? En ik zei, hoi Sanne, bedankt voor de foto's. Nee, wij hebben geen leeuwen, maar wij hebben auto's. Niet alleen fietsen zoals in Nederland. Dus met zulke kleine mailtjes begon het. Maar na een tijd waren het zulke lange mails. En in april besefte ik iets. Ik besefte dat die meid daar in Nederland, met wie ik niks heb dan lettertjes op een screen, woorden, wie ik wel ooit eens heb gesproken, maar wie ik nog nooit van aangezicht tot aangezicht heb gezien, ik hou van haar. Ja. En ik dacht bij mezelf, dit wordt hem. Met haar wil ik trouwen. Ik hou van haar. Uiteindelijk, na vele lief en leed, was het ook zo. We zijn al 18 jaar ontzettend gelukkig getrouwd. Maar het is een rare situatie om lief te zijn voor iemand die je nog nooit van aangezicht tot aangezicht hebt gezien. En weet je, uiteindelijk in mei 2005 kwam het moment dat ik haar voor het eerst zou zien. In mijn hart, ik weet nog dat wij van het logeeradres naar hun huis toe reden. Babunk, 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 babunk. En ik dacht, oh hemeltje, hier, laat ze toch niet langer zijn dan mij. Die lange Nederlandse meiden, het zou toch een vreselijke verhaal zijn als ik zei, hoi, ik ben Laurens. Gelukkig was dat niet zo. Maar zo'n situatie heb ik nog steeds in mijn leven. Ik hou van een God die ik nog nooit heb ontmoet van aangezicht tot aangezicht. Ik heb zijn woorden aan mij. En we praten met elkaar. En op hele bijzondere momenten heb ik zijn stem duidelijk in mijn hart ervaren. In één keer in mijn leven, één keer toen ik een jong man was, met een stem in mijn oor. Maar ik hou van een God die ik nog nooit heb gezien. En toch weet ik, ik heb een reis geboekt. En mijn reisdocumenten zijn op orde. Niet door mijn eigen verdiensten, maar er ligt een reis voor mij voor naar de hemel. Ik ben vorige week in Zuid-Afrika bij mijn ouders geweest. En wat was ik blij dat ik een paspoort had, anders kon ik helemaal nergens komen. Dus je moet je reisdocument op orde hebben. En toen ik daar afstapte, toen wachten mijn ouders op het vliegveld voor mij. En dat was een blije wederziens. Maar ooit ga ik een reis ondernemen naar de hemel. En ik verlang daarna om mijn vader te zien en in zijn ogen te kijken. Wat van jou? Ik heb er zin in. Oh, wat kijk ik daar toch naar uit om mijn ogen te kunnen opslaan. En zoals Job ooit zei, ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal als laatste op de aarde staan. En nadat mijn lichaam vernietigd is, weet ik dat ik hem zal aanschouwen. In mijn ogen, geen andere, ik hem zal zien. Ik weet hij leeft. En ik heb er zin in. En ik kan begrijpen dat zo'n discipel bij Jezus komt en zegt, kom op, laat ons de Vader zien en dat is voor ons genoeg. Maar Jezus zegt, och jongens, jullie snappen het nog niet. Dan zegt Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En daarmee maakt hij het ook helder. Ik ben het woord van God. Het antwoord. Ik ben het, zijn boodschap. Ik ben de boodschap die hij gestuurd heeft. Want ik wil je iets vertellen. Ooit wanneer we daar komen en wij Jezus zien, weet je wat wij zullen zeggen? Er zullen onder ons sommigen zijn die kijken naar de Vader, naar de Zoon. Jacob, kom even naast me staan. Mensen zeggen het soms. Kom even naast me staan. Dan zeggen ze, oh, die jongen lijkt even op zijn vader. Zien jullie een trek? Ja, goed. Ik ben blij daarover. Want Sanne ging ooit op bezoek naar Zuid-Afrika. En zij was maar één weekje weg. En ze zei, oh, ik voel me niet zo goed, Laurens. Oh, ik voel me helemaal rot. Uiteindelijk zei ik, ga toch maar naar de huisarts daar in Zuid-Afrika. Ze belt me terug, Lau. Zit jij? Nee, zei ik. Ze zei, misschien moet je wel zitten. Ik zei, nee, ik sta lekker. Ze zei, Lau, ik ben zwanger. Ik zei, weet je het zeker? Ze zei, ja, ik ben bij huisarts geweest. En toen ging ik zitten. En ik zei tegen haar, nooit laat ik weer alleen naar Nederland gaan. Maar ja, ik weet dat het mijn zoon is. Bepaalde trekken, maar ooit als wij in de hemel komen, denk ik, zullen wij kijken naar Jezus en naar de Vader en we zeggen, jongen, jongens, wat lijkt die zoon toch op zijn vader? Dat zegt de Bijbel. Zoals de Vader is, zo is de Zoon. Jezus maakt God zichtbaar. Jezus is gekomen om het hart van de Vader te laten zien. Als jij zou kunnen komen tot waar de Vader is, en als je ogen had om hem te kunnen zien, dan zou je zeggen, die zoon is toch net een spiegelbeeld van zijn vader. En ik durf zelfs te zeggen, als jij een penseel had om een schilderij te maken van de Vader, niet alleen van zijn voorkomst, hoe je hem zal zien, maar ten diepste van zijn wezen, van zijn hart, dan zou dat schilderij er precies uitzien zoals Jezus. Want Jezus is de weerspiegeling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Ja. Elke keer dat Jezus liefdevol handelde, of met wijsheid sprak, of genade toonde, zagen mensen eigenlijk God zelf. Weet je nog hoe Jezus op een gegeven moment zei, de Zoon doet niets tenzij hij de Vader ook precies zo het zien doen. De Heer is groot en genadig en goed. Hij is zoals een hen die haar kuikentjes onder haar vleugels bijeenbrengt. Zo wil hij zijn mensen beschermen en dicht bij hem houden. Dat is zijn hart. Je mag als je dat wil en wil meelezen in je Bijbel alvast openslaan bij Markus hoofdstuk 10. Voordat we samen de Bijbeltekst lezen, wil ik jou nog even uitnodigen om je verbeelding een beetje op te zetten. Denk een moment na. Jezus is op dit moment hier, ons verhaal van vanochtend, bezig met zijn bediening. Hij heeft al wonderen gedaan. Hij heeft al mensen onderwezen. De menigte stonden al versteld over wat hij zei en wat hij deed. Overal waar Jezus komt, volgen mensen hem na. Of ja, ze lopen gewoon achter hem aan. Ik wil het niet zo dichterlijk laten lijken van ze volgen hem na. Ze lopen gewoon achter hem aan. Sommigen omdat ze echt in hem geloven. Anderen omdat zij nieuwsgierig zijn. Anderen omdat ze willen kijken of er een manier is om hem in de problemen te brengen. En anderen gewoon omdat ze uit zijn op sensatie. Verschillende mensen, verschillende redenen. En wij zijn hier nu niet meer aan het begin van Jezus zijn bediening. Het kruis ligt nu voor hem. Jeruzalem komt dichterbij en Jezus wist het. Hij wist wat op hem wachtte in Jeruzalem. Op een gegeven moment zegt Jezus zelfs tegen de mensen die bij hem waren, ik heb een doop waar ik gedoopt mee moet worden. En hoe benauwd het mij totdat het volbracht is. Hij wist het. Dus de druk op Jezus neemt toe. En de discipelen zijn ook druk bezig. Ze zijn gefocust. Zij willen zorgen dat alles ordelijk verloopt. Zij willen Jezus beschermen. Maar op een bepaald moment beginnen zij ook iets van zichzelf te denken. Zij beginnen te denken, wij zijn belangrijke jongens. Wij horen bij Jezus. Wij hebben een functie of een positie. Zij beginnen te denken, wij zijn de poortwachters. Jezus helpt ons om tot de Vader te naderen, maar wij helpen mensen om tot Jezus te naderen. Wij zijn de gasten die de tuinslang dichtknijpt en weer openen wanneer wij vinden dat het mag. En juist dan, in die tijd waar er zoveel beweegt en speelt en gesprekken zijn en verwachting, gebeurt er eigenlijk iets kleins in alledaags. Je zou hier niet eigenlijk bij stilstaan. Geen wonder, geen grote confrontatie. Maar Jezus ziet het gebeuren. Hij ziet het gebeuren. En wat Jezus dan doet, en wat Jezus dan zegt, laat ons iets van zijn hart zien. En van het hart van de Vader. Lees met me mee Marcus 10. We beginnen bij vers 13 en ik lees uit de herziene Statenvertaling. Vers 13. En ze brachten kinderen bij hem, opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hen bij hem brachten. Even stoppen hier. Mensen beginnen nu kindjes bij Jezus te brengen, naar Jezus toe te brengen. Niet allemaal tegelijk. Ik ben een beetje de grondtekst ingedoken om hiernaar te kijken. Hoe ging het en wat zeggen de werkwoorden eigenlijk? Niet allemaal tegelijk. Niet een hele groep mensen. En hier komen wij dan met onze kindertjes, maar hier eentje, daar eentje, hier komt een moeder met een kindje, daar een vader, daar weer een oma of een grootvader met een kind. En waarom brengen zij hun kinderen? Waarom doen zij dat? Zij brengen de kinderen omdat zij iets denken. Omdat zij iets geloven. Zij geloven dat er in de aanraking van Jezus zegen en kracht zit. Mag ik je iets vertellen? Ik geloof dat ook. Ik denk dat ik er ook geweest zou zijn. Ik zou ook gewild hebben dat Jezus mijn kind aanraakt. Stel je voor dat Jezus vanochtend daar staat. En hij zegt, als je een kind hebt en je wilt dat ik die aanraak, breng maar. Dan ging ik. Wat van de andere ouders hier? De mensen met kinderen. Had je je kind dan bij Jezus gebracht? Ik zonder twijfel. Maar precies hier gaat er iets verkeerd. De discipelen houden ze tegen. Ze houden de mensen terug. Zij jagen de kinderen weg. Ik ga het nu, ja sorry, ik lees nu een stukje uit de grondtekst, dus verduur het maar. Maar heel soms zie je iets in de grondtekst wat echt een stukje diepgang of een stukje verklaart. Niet in de grote lijnen. Als iemand zegt, nou als je het Hebreeuws of het Grieks kon lezen, dan zal je snappen dat de Bijbel een totale andere openbaring is. Wees voorzichtig daarvoor. Wij krijgen nagenoeg alles uit de boodschap van Gods woord, zoals wij het ook gewoon vertaald zien. Het verhaal van Jezus Christus, gewoon in Nederlands, redt de levens van mensen. Maar soms zie je iets interessants. Ik lees het. Kai pros eferon en ze brachten auto tot hem paidia, kindertjes, niet tieners of volwassen mensen met hun grote opgeschoten kinderen. Kindjes, kleine kindjes. Paidia, hina alto, opdat hij hen hapseta zou aanraken. Kai pros eferon. Niet zij brachten, maar meer iets van zij begonnen te brengen. Zij waren aan het brengen. Het was een soort van een situatie dat de mensen kinderen blijven brengen, hier eentje, daar eentje, zodat Jezus ze zal aanraken. En dan staat er verder, hoi de mafetai, maar de discipelen epitimesan altois. De discipelen bleven hen streng wegsturen. Epitimesan is niet een woord van ze stuurden ze weg, maar iets van zij bleven ze wegsturen en dan meer nog, dit woord epitimao is geen zacht woord. Het is geen mooi, leuk woord. Het is hetzelfde woord dat soms gebruikt wordt wanneer een demon uitgedreven of weggejaagd wordt. Het is een hard woord. Ga weg, zeggen de discipelen. Zij jagen de mensen en de kinderen weg. Het is geen mooi woord. Het is, ja, sorry, ik zeg het maar. Het is meer iets van oproten hier. Het is geen mooi woord. En misschien lijkt dit niet zo'n groot ding. Maar denk even na. Hoe voelt het voor een kind om weggejaagd te worden? Een van de naaste dingen die ik in mijn leven heb gevoeld was toen iemand tegen mij zei, Wat doe jij hier? Of erger nog, jij hoort hier niet. Heb jij het al ooit meegemaakt? Je hebt je ingespannen, geoefend, je hebt alles gegeven wat je had. Maar toen zij het team kozen, toen kozen zij niet voor jou. Of je had gesolliciteerd voor de baan of die beurs met hoop in je hart en toen lieten zij niets weten. En toen je uiteindelijk maar besloten om te bellen, kreeg je te horen, sorry, wij hebben besloten om met iemand anders te gaan. Of erger, je werd die ochtend wakker en je had nog lief. En later die dag zei hij of zij tegen je, ik hou niet meer van je, ga maar liever. Er was ooit zo'n moment in je leven dat jij kwam met open handen en een open hart. En toen bleek het, nee hoor, jij doet er niet toe. Maar, zelfs als jij daar op een dag gestaan hebt en gedacht hebt, deze deur is nu voor altijd dicht, dan wil ik jou vanochtend iets zeggen. Er is iemand die sleutels heeft voor gesloten deuren. Er is iemand die jou kan komen halen in dat hoekje waar je bent gaan zitten toen je weggejaagd was. En zijn naam is Jezus. Ze brachten kinderen bij hem opdat hij hen zou aanraken. Maar de discipelen bestraften degene die hij bij hem brachten. Maar, vers 14, toen Jezus dat zag, nam hij het hun zeer kwalijk. En zei tegen hen, laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet. Want voor zodanigen is het koninkrijk van God. Voorwaar, ik zeg je, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. Dus Jezus neemt de discipelen het echt kwalijk. Hij was boos. Jij ziet Jezus niet zo vaak boos, maar hier is Jezus echt boos. Stel je toch eens voor dat Jezus tegen jou moet zeggen, jij hebt dit gedaan en ik wil jou iets zeggen, ik neem het jou kwalijk dat je dat deed. Och, verschrikkelijk. Ik heb ook dit in de grondtekst bekeken. Jezus was boos. Boos op zijn discipelen. Waarom? Omdat Jezus niet kan uitstaan dat deze kinderen worden tegengehouden. Hij wordt boos als hij ziet hoe zij worden weggejaagd. Het is niet voor Jezus een kleinigheid. Maar gelukkig wordt Jezus niet alleen boos, hij legt ook uit. Hier kunnen wij iets leren, hè? Niet alleen boos worden, ook uitleggen. Zulk goed relationeel advies. Boos worden, dat gebeurt soms, maar als je gaat uitleggen, het is vreselijk als iemand boos is en zegt, nou, denk een beetje na, dan snap je het wel. Oh, vreselijk. Jezus legt uit, en dat is een goede zaak. Hij zegt, jongens, hier gebeurt iets heel belangrijks. Iets wat jullie moeten begrijpen. Dan laat Jezus zijn discipelen zien hoe geloof werkt. Hoe mensen Gods koninkrijk ontvangen. Als je dit wil begrijpen, moet je gewoon denken aan een klein kind. Niet aan een tiener of een zelfstandige jongen of meid, maar gewoon een klein kindje. Misschien iemand zoals ons hekkensluitertje. Zijn jongste zusje, Eline, die is nu 2. In Zuid-Afrika noemen wij haar een laadlammetje. Jacob is 16, Annika is 12 en dan hebben wij Eline, 2. Ja. Als ik haar iets geef wat ze graag wil hebben, weet je wat ze dan doet? Ze steekt haar handje uit en ze pakt het aan. Ze vraagt niet of ze ervoor betaald heeft. Zij onderhandelt niet. Zij denkt niet eens na of zij het wel verdient. Ze pakt het gewoon. Ze neemt het aan, een vertrouwen. Een kleinkind opent zijn mondje en je stopt daar een lepel pap in. Zo eenvoudig is het. Maar bij een volwassene is het anders. Een volwassene denkt, wat wil je me nu geven? Of, wat ben ik je nu verschuldigd? of laat mij je nu iets teruggeven. Hij wil op gelijke hoogte staan en je recht aankijken en de balans goed houden. En dat is precies wat Jezus hen hier leert. Je kunt niet het koninkrijk van God binnengaan als een volwassene in een soort onderhandeling. Gaat niet werken. Wij hebben niets, maar dan ook niets, te leveren, in te geven, te onderhandelen. Geen verdienstelijkheid waarmee wij kunnen zeggen, ik heb dit en dit en dit en dat gedaan, dus Jezus, zullen wij een deal maken? Ik wil een hele gewaagde ding zeggen, wat ik bijna nooit doe. Maar ik keek in het nieuws en ik zag de Amerikaanse president van zichzelf zeggen, ik ben een goede dealmaker. Maar zelfs hij zal niet met God kunnen onderhandelen over zijn ziel, over zijn zaligheid, over toegang tot de hemel. Niemand. Niet de beste dealmaker op aarde, als dat zo zou zijn. De enige manier om... Ja, sorry, ik zeg dit omdat ik weet dat er geen livestream is, daarom... De enige manier om bij God uit te komen is om te zeggen, ik ben klein, u bent groot. U hebt wat ik nodig heb. Ik kan niet het zelf in handen krijgen. Ik kan het alleen uit uw hand ontvangen. Geef het mij. En dan strek je je hand uit zoals een klein kind en je zegt, Vader, ja, volgens mij zei jij, Abba, Vader, vanochtend, of misschien was het jij. Een van onze voormensen die vanochtend voorgingen had het over Abba, Vader. Dat zijn de eerste woorden die zo'n kindje, geboren daar in Israël, zegt. En Israël zegt, Ima en Abba. Mama en papa. Abba is niet een formeel woord zoals vader. Abba betekent gewoon papa. Papa. Je zegt, papa, ik heb niets om terug te geven. Maar ik vertrouw u. Ik wil uw kind zijn. En u? U zult mijn vader zijn. Wordt het al een beetje duidelijk? Want kijk, de deur naar Gods hart gaat niet open voor wie zichzelf groot houdt. Maar voor wie zegt, alsjeblieft, ik kom met lege handen. Geef aan mij. Ik heb niets om te laten zien. Maak het voor mij open. Ik kan niet zelf opstaan. Help mij. Wees mijn vader. Ik wil uw kind zijn. En wat mogen we dan van hem verwachten? Lees je met me mee. Vers 16. En hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. Ik werk tegenwoordig ver van huis. Als ik 's ochtends naar kantoor rijd, zit ik vaak 1,5 uur in de auto. En dan kom ik pas in de avond weer thuis. En als ik dan bij de voordeur binnenstap, zelfs nog voor ik tevoorschijn kom, als alleen mijn voetstappen hoorbaar zijn, ik heb blijkbaar een andere voetval als alle andere mensen in ons huishouden, misschien, ja, ik weet het niet, maar dan hoor ik kleine Eline al roepen, papa! Papa is er. En dan rent ze naar mij toe en zij is blij als ik thuis kom. En weet je, haar blijheid over mijn aanwezigheid raakt mijn hart. Dan denk ik, och man, het is zo fijn om te zien hoe blij zij is dat ik thuis kom. En dan komt ze aangerend en dan wil ik, weet je wat ik wil doen als ze aangerend komt? Weet je wat ik wil doen? Ik wil mijn armen om haar kleine lijfje slaan om haar stevig tegen me aan te drukken. Dat wil ik doen. Maar er is een probleem. Weet je wat het probleem is? Het probleem is dat zij heel klein is en heel kort. Want zij is een kindje. En ik ben veel langer, want ik ben een grote mens, een volwassene. Zij wil mij omhelzen en ik wil haar omhelzen, maar ik ben hoog en zij is laag. Dat is een probleem. Snap je dat? En dus wat ik dan doe 's avonds, ik sta te wachten totdat zij iets heeft gebouwd waarop zij kan staan om zo hoog te worden als mij. En dan uiteindelijk neem ik haar in mijn armen. Klinkt dat recht? Juist?
Lijkt dat je logisch dat hij dat doet?
Er is eigenlijk maar één oplossing.
Dat heb ik ontdekt. Oplossing is...
ik moet op mijn knieën gaan, anders kan ik haar niet omarmen. Anders kan ik haar niet tegen me vastdrukken. Zij kan niet komen tot waar ik ben, dus ik moet knielen. En dan kan ik mijn armen om haar lijfje slaan. Ik kan haar armpjes om mijn nek leggen. En weet je wat het mooiste is? Nadat ik gebukt heb en haar stevig vastgepakt heb, kan ik haar optillen, hoog optillen tot op mijn hoogte, veel hoger dan ze ooit zelf had kunnen komen. En zo is het ook met ons in de Heer. Wij konden niet omhoog klimmen naar de hemel om bij hem uit te komen. Hij moest naar ons toe komen. Wij konden niet op ons tenen ons uitstrekken om hem in de ogen te kijken en de zaak met hem uit te praten. Net als die dag dat de kindertjes uiteindelijk bij Jezus komen en hij zijn armen om hen slaan, weet maar dat Jezus dat ook deed. Daar buiten ging hij met zijn knieën in de stof knielen, want anders kon hij ze niet omarmen. Jezus knielde neer. Wij konden dat niet doen. Hij moest naar ons komen. Wij konden niet op onze tenen gaan staan en ons uitstrekken en uitstrekken en uitstrekken om hem in de ogen te kunnen kijken en te zeggen, zullen wij onderhandelen? Nee, hij heeft neergeknield. Wij konden onszelf niet uit de dood trekken en in het leven neerzetten. Geloof mij maar. Maar hij is in ons plaats gestorven om die plek van de dood ook uiteindelijk op te ruimen, zodat wij hemel toe kunnen gaan. Kijk wat op die dag gebeurde lang geleden. Jezus ziet daar een kleinkind, daar buiten waar Jezus was. En Jezus knielt neer met zijn knieën op de kale grond. En dat kind, dat zijn eigenlijk ook wij. Jij en ik, wij zijn dat kind. En hij kijkt naar jou en hij ziet je. En hij opent zijn armen, Jezus. En hij slaat ze om je heen. En hij drukt je tegen zich aan. En dan legt hij zijn handen op je. En je wordt een gezegende van God. De vloek is weg. De schuld is weg. Alle afstand is weg. En als je je dan afvraagt hoe de Vader eruit ziet, kijk naar Jezus en je ziet de Vader. Want dit is de waarheid van de zaak. Toen jij niet kon opklimmen, is hij afgedaald. Toen jij niet kon uitreiken, heeft hij jou opgetild. Toen jij op niets kon aanspraak maken, heeft hij jou gezegend. Want dit is het hart van God. Dat hij afdaalt naar wie klein is en hen optilt tot in zijn vaderarmen. Amen.